Elke week rijden wij, Freesia Cousinho Arias...
Klein meisje, grote bus.
En Milan van Dongen.
Ik heb het meeste talent, alleen ik benut het niet altijd.
In ons busje het land door.
Jij vindt ook altijd dat mijn verhalen nergens op slaan.
Ja. Met een koffietje en met gewoon een warm worstenbroodje. Veel gelukkiger ga je mij niet maken.
Ik heb af en toe een spraakgebrek.
Ik vind dit met de leukste gast tot nu toe dit seizoen.
Kom nou to the point, waar blijft de clue?
Je moet trouwens niet te vaak zeggen als Milan een vraag stelt dat hij een goede vraag stelt.
Freesia en Milan parkeren de bus.
We gaan naar de jongste trainer in het betaalde voetbal.
Althans, ja, denk je dat je blij bent met zo'n titel of niet?
Ja, weet ik eigenlijk niet. Het is toch wel cool. Ben jij eigenlijk ook nog de jongste verslaggever bij ESPN?
Nee, hè? Nee, dat ben ik al een tijdje.
Nee.
Ik word misschien nog wel het jongste geschat.
Dat denk ik wel.
Moeten we nog steeds soms legitimeren. Nee, San is jonger.
Ja, San is jonger. Ja.
En Wouter niet?
Ja, dat weet ik
niet. Nee, Wouter niet. Ja. Ik word bijna 33, jongens.
Ja, je wordt ook al oud, hè?
Ja, volwassen vrouwtje.
Nou. Jawel.
Nee, ik blijf altijd wel een kleine kleuter ook.
Ja. Oh. Maar goed, Willem Wijs dus.
Ja.
Coach betaald voetbal. Heb jij trainersdiploma's?
Ja.
Echt?
Ja. Nou, niet diploma's, niet meervoud. Maar ik heb wel mijn TC3.
TC3, dus jij moet mij eigenlijk alles uitleggen op het gebied van voetbaltactiek en zo.
Ik zou heel wijsneuzerig kunnen doen, zeker.
Dat is overigens ook een... zo wordt Willem wel eens genoemd, hè? Willem wijsneuzerig.
Wijsneuzerig?
Of Willem wijsneus.
Oh, echt?
Ja. Ja. Nou, dat zei hij zelf ook al. Ze had hij zelf in een interview gezegd. Ja, zo word ik wel eens genoemd. Maar ja, ik hou er wel van eigenwijze mensen.
Ik ook. Daarom hou je ook van mij, hè?
Daarom hou ik ook van jou. Ja. En van Willem. Tenminste, dat gaan we zien. Ben benieuwd. Ik ben wel heel benieuwd.
Denk je dat ze het binnen een uur kunnen houden? Met
jawel, jawel.
Bastiaan Riemersma plaatst eind december 2022 een foto op Instagram. Uit de oude doos, luidt de caption. Schouder aan schouder staat hij met een piepjonge Pepijn Leijners, Jefta Bresser, André Cornelissen en een man uit Broekhuizenvorst. Hij die op zijn 12e al als jeugdtrainer begon bij de plaatselijke jeugd. Nee, een verleden als profvoetballer hebben de jonge mannen niet. Maar de PSV en Porto-vesten geven aan dat dat geen belemmering is om te werken in die wereld. Bijna 20 jaar vliegen voorbij sinds die foto. En serieus aan de weg timmeren ze vrolijk door. Leidend tot een League Cup nog niet zo heel lang geleden met Liverpool. Of een baan als hoofdopleidingen bij Bayer Leverkusen. En 2 van de 5 bezetten op dit moment de bank als eindverantwoordelijke bij die andere club uit Eindhoven. Altijd gevolgd door schuine ogen van hen die beweren dat de voetballerij moet bestaan door hen die er zelf in hebben gespeeld. Maar als mensen als Jurgen Klopp of Vincent Kompany je in hun staf willen hebben, wie moet je dan nog overtuigen? De publieke opinie, klaarblijkelijk. Om je droom achterna te gaan is dat vooralsnog altijd de te betalen prijs. Meer hoor je van onze man in de bus, Willem Wijs.
Jeetje, wat een introductie.
Ja. Welkom.
Welkom.
Dankjewel. Ja, want dat was een prachtfoto. Voor de podcastluisteraars, je moet maar even op YouTube kijken of even op televisie kijken. Dan hebben we hem erin gemonteerd.
Ja.
Allemaal jonge koppies. Ja, ik zal hem je even laten zien. Ja.
Iets meer grijs haar gekregen in de tussentijd waarschijnlijk.
Ja.
Nou, niet waarschijnlijk, dat is zeker zo.
Ja.
Maar een mooie herinnering aan een mooie tijd.
Had je toen kunnen bevroeten hoe jullie er allemaal bij...
Nee, zeker niet. Omdat je in voetbal kun je niks plannen. Dat is wel bewezen, denk ik. En het enige wat je kan doen is je passie volgen. En knijterhard werken. En proberen jezelf continu te verbeteren en dan wel zien waar je uiteindelijk terechtkomt. En die ongeremdheid, dat is denk ik wel een kracht van alle mensen die op die foto's staan. Dus er zijn mooie dingen gebeurd in de tussentijd.
Ja, trainer van FC Eindhoven. Welk beeld denk je dat er van jou is?
Nou, ik denk dat mensen vinden dat ik wel bespraakt ben, dat ik goed nadenk over antwoorden die ik geef. Maar er zullen ook mensen zijn die zeggen dat ik eigenwijs ben of dat ik bedweter ben. En de woordspeling eigenwijs is natuurlijk al vaker gemaakt. Dus ja, dat wat je net zelf al introduceerde, dat zijn natuurlijk dingen die waarschijnlijk wel leven bij mensen. En er zullen mensen zijn die het heel erg leuk vinden dat er een trainer actief is, die jong is, die ambitieus is, maar die nog onervaren is. En er zullen ook mensen zijn die zullen zeggen, ja, die onervarenheid kan dat wel. En is dat daarom wel de beste keuze voor een club? Dus nou ja, kijk, het leuke aan voetbal is natuurlijk dat heel veel mensen er een mening over hebben. En dat mag ook. En dat merk je zeker ook als je hoofdtrainer bent bij FC Eindhoven.
Ja, je bent de jongste hoofdtrainer in betaalde voetbal. Omdat Sjors Solté Koos werkloos is. Die is iets jonger. Geeft dat een bepaalde trots?
Ja, toch wel. Toch wel. Omdat het nooit per se mijn doel is geweest om de jongste hoofdtrainer betaalde voetbal te worden of zo. Nogmaals, ik ik heb gewoon een passie voor twee dingen. Dat is aan de ene kant voetbal en aan de andere kant werken met mensen. En als je dat combineert, ja, dan word je blijkbaar voetbaltrainer. En als je dan, wat ik zei, nog een beetje hard werkt en je gebruikt op sommige momenten een beetje logische hersenen, dan kun je blijkbaar een heel eind komen. Dus een doel op zich zeker niet. Maar ja, trots, ja, ook wel, omdat ik ook weet wat de route is die je moet afleggen. En de prijs die je moet betalen, die is flink. Niet alleen nu, maar vooral ook in het verleden. In verschillende dingen, dus in uren om erin te investeren. Veel van huis weg zijn. Anderlegperiode, bijvoorbeeld van hotel naar hotel. Lange afstand reizen van thuis naar de club. Nou ja, daar gaat gewoon heel veel tijd in zitten. En ja, de voetballerij zit natuurlijk vol emoties. Dus de prijs die je betaalt, die is enorm. Maar de opbrengst is voor mij ook enorm. Want het maakt mij een heel gelukkig mens. En ik vind dat ik de mooiste baan ter wereld heb. Dus ja, toch ook wel trots, ja.
Ja, waar komt het vandaan? Die passie om er zoveel uren in te willen steken en ook best een hoop dingen op te offeren, denk ik.
Ja, nee, zeker heel veel dingen opofferen. Ja, leuke vraag. Weet ik niet. Misschien de omgeving van vroeger. Misschien ook een beetje aard van het beestje. Bepaalde genen meegekregen. Ik kom wel uit een echte voetbalfamilie. Dus ja, opa was heel actief bij de amateurclub. Mijn vader en twee van mijn ooms bij de amateurclub gespeeld. Nou, best wel mensen die bepaald talent hadden voor het spelen van het spel. Vooral mijn ooms trouwens. Ik hoop niet dat mijn vader luistert, maar die hadden wat meer aanleg dan mijn vader. Dat was meer, die werd de bulldozer of de tractor genoemd volgens mij. Maar wel, ja, lang verhaal kort, uit een voetbalfamilie. En ik denk wel ook van vroeger uit geleerd en meegekregen ja, dat hard werken beloond kan worden. En ook af en toe flink mijn neus gestoten, moet ik zeggen. Ook wel een paar keer flink met de neus op de feiten gedrukt. Dat je denkt dat, nou, dat ik er even lekker in zit en dat ik even iets minder kan. Ja, dan word je toch meteen afgestraft of krijg je meteen een deksel op je neus. En dan kun je twee dingen doen. Dan kun je daar weer op reageren en sterker terugkomen. Of je kunt afhaken. En ja, daar ben ik bijvoorbeeld dus wel weer trots op. Dat ik wel iedere keer wel weer heb geprobeerd om terug te knokken en om er weer beter uit te komen.
Welke momenten doel je dan op als je, ja, als je iets moet benoemen van oké, dat had ik wel anders kunnen doen of... Toen was ik wel overtuigd van hoe het op dat moment moest.
Nou, er zijn heel veel momenten waarbij ik achteraf denk dat ze beter hadden gekund. Maar schieten mij nu bijvoorbeeld twee dingen te binnen. Eén is, ik weet niet dat William Vloed hoofdopleidingen werd bij PSV. En toen had ik er net één seizoen op zitten. En dat was eigenlijk een seizoen dat ik daar eigenlijk stagiair was. €0 betaald kreeg. En, maar wel blijkbaar genoeg indruk had gemaakt om een part-time contract te krijgen.
Hoe oud was je toen?
Dat is wel lang geleden, William Vloed.
Ja, ik zit te denken nou.
Nee, zeker. Maar ik werk inmiddels 15 jaar in voetbal. Dat is 14 jaar geleden. Dus dan zit je in, toen was ik denk 23 of zo. En toen dacht ik van, nou kijk, nu ben ik binnen. En nu zit ik even gebakken. Maar dan leer je dus dat ergens komen relatief makkelijk is. Maar om ergens te blijven. En dat zullen bijvoorbeeld topspelers of mensen die op Olympische Spelen actief zijn, die kunnen dat beamen. Dat om ergens te komen, dat is niet makkelijk, maar dat is nog wel te doen. Maar om ergens te blijven, ja, dat vraagt echt karakter. Dat heb ik onder andere toen geleerd.
Maar welke rol heeft William Vloed daarin gespeeld dan?
Nou, die heeft mij dus wel echt een keer wakker geschud. Die heeft wel gewoon gezegd, ja, vriend, als jij zo doorgaat, dan is het leuk dat je nu een contract hebt. Maar dan gaan we dat aan het einde van het seizoen gewoon niet verlengen.
Had hij gelijk?
Ja, hij had zeker gelijk. Op dat moment zag ik dat nog niet, maar ja, soms heb je dus die wake-up call nodig. En daarom zeg ik, dan is het of reageren en er proberen het beste uit te halen. Ja, of de hele wereld is tegen mij en ze moeten mij hebben en ik ben het ermee oneens en zoek het maar uit.
Maar ik kan dat, tenminste het beeld wat ik in ieder geval van je heb, is dat je heel erg ook op de details bent en zo. Dus ik kan me dat niet zo goed voorstellen, dat dan...
Nou, daar ben ik blij om dat beeld in ieder geval bestaat.
Ja, maar ja, dat is ook een beetje wat je zal moeten uitstralen. Voor mijn gevoel, als je een trainer bent die niet zelf voetballer is.
Nee, absoluut. Maar ik geloof erin dat zelfs de beste trainers ter wereld een pad hebben afgelegd. Wat met vallen en opstaan is gegaan. Waarin hele mooie hoogtepunten zitten en een paar dieptepunten. En nogmaals, ja, ben je bereid om te leren van dingen die niet goed gaan? En ik ben niet perfect geboren. Ik heb niet nooit fouten gemaakt. Sterker nog, ik maak heel veel fouten en ik maak niet steeds elke dag fouten. Ik denk alleen dat je moet zorgen dat je niet keer op keer dezelfde fouten maakt, want dan heb je een probleem. En ik heb altijd geprobeerd om te leren van fouten of van dingen om me heen die er gebeurden. Dus ik was nooit perfect en ik ben nog steeds niet perfect. Maar ik heb wel geprobeerd om informatie die tot mij komt, om daar iets mee te doen. En dat is onder andere bij William gebeurd. Maar ook bijvoorbeeld bij NAC achteraf gezien, ja, kun je daar wel vraagtekens bij zetten. bij ja, de manier van communiceren, de strategie ten opzichte van de media, of dat de juiste is geweest.
Van jezelf of van de club?
Nou, ik denk van allebei. Maar ik was daar ook onervaren in. Ik zat er echt in vanuit de intentie om de club te helpen. Op het moment dat de club in de fik staat, om de club te helpen. En om daar gewoon in te springen en om het beste te doen voor mezelf. Maar zeker ook voor de spelersgroep en voor de club. En om gewoon te helpen. Ik stond ook gewoon onder contract bij de club. Dus ik vond het ook wel een soort van morele plicht.
Maar was je misschien een beetje naïef daarin dan?
Ja, dat denk ik wel. Ja. Ook misschien wel een beetje onderschat wat er dan ja, allemaal los kan komen. Wat dat teweeg kan brengen. NAC is ja, toch een turbulente club met veel emoties.
Zit misschien wel dichtst tegen de top 3 aan qua emoties.
Ja, dat denk ik zeker. En ja, dan word je eigenlijk een soort van web ingezogen van allerlei belangen, van verschillende stromingen, met mensen vanuit de media die daar proberen een invloed op te hebben, ja, waar je in verstrikt raakt en waar je bijna niet meer uitkomt. Ja, dat je op een gegeven moment nog in een soort van dreigende rechtszaak komt, waarbij er mensen om je heen, waaronder advocaten, adviseren om eigenlijk niet te reageren in de media. Maar er wordt wel over je geschreven. En ik heb wel geleerd dat ik denk dat 90% van wat journalisten opschrijven, dat een hele grote de meerderheid in Nederland dat voor waarheid aanneemt. En nou, het is denk ik goed om te beseffen dat niet altijd klopt wat er wordt geschreven. Alleen ja, ik dacht toen nog, en dat is misschien inderdaad naïviteit, van ja, ooit komt de waarheid wel boven water. En dat komt misschien ooit ook wel. En misschien dat de tijd ook wel zijn werk heeft gedaan, want bij NAC is er in de tussentijd ook een hoop gebeurd. Maar op dat moment heb ik daar wel enorm veel van geleerd, ja.
Heb je nu nog die behoefte om daar nog verder in te poeren om die waarheid wel boven tafel te krijgen? Of,
Nee, helemaal niet. Want de tijd gaat door en je wordt wijzer door schade en schande. En ik denk dat uiteindelijk de waarheid best wel op een redelijke en een fatsoenlijke manier boven water is gekomen. En het weet je, het is ook niet mijn taak om iedereen die daar iets van vindt of die daarin geïnteresseerd is, om die te overtuigen. Ik bedoel, mensen mogen denken en mogen vinden wat ze willen. En ja, nogmaals, het is niet mijn taak om daarop mensen te beïnvloeden.
Dat met Hiballa en de clubleiding te maken, maar dat conflict gaan we niet meer helemaal uitdiepen. Daarvoor is het iets te lang geleden. Is dat wel een moment dat je dacht van, oh, waar ben ik aan begonnen?
Achteraf wel, op dat moment zelf niet. Wat ik zei, vol energie, vol ambitie, vol juiste intenties ingesprongen om de club te helpen. Ook een hele goede klik met de spelersgroep.
Je was 5 wedstrijden interim hoofdtrainer.
Ja. En gewoon een hele goede persoonlijke band ook met jongens. Met jongens die ik nu nog steeds af en toe spreek. Of als ik die tegenkom bij wedstrijden of rondom wedstrijden, dat we gewoon even leuk bijkletsen. En dus de spelersgroep stond daar ook wel enorm achter. En ja, mooie dingen bereikt ook. Onder andere gewonnen van PSV in de beker. Terwijl wij echt de KKD-club waren en PSV toch de topclub. Dus dat was misschien ook wel een van de mooiste momenten in mijn carrière tot nu toe. Dus hele mooie dingen meegemaakt. Dus zeker geen spijt van. Wel een heleboel van geleerd.
Ja. Ik zat me af te vragen. Als we de tijd 10 jaar terug zouden spoelen, zou je dan nu ook hoofdtrainer kunnen zijn op jouw leeftijd?
Ja, goede vraag.
Ik je moet denk trouwens dat het niet kan. Te vaak zeggen als Milan een vraag stelt dat hij een goede vraag stelt.
Ik vind het bij de leukste gast
bijna op.
De leukste gast tot dit
ja, maar het is wel zo, omdat ik er goed over moet nadenken. Maar ik zal er weer rekening mee houden. maar het is een goede vraag, omdat er in die tijd inderdaad wel veel veranderd is. En omdat ik ook wel het gevoel heb dat bijvoorbeeld Duitsland nu een beetje de trendsetter is geweest. Waar ze eigenlijk een beetje zijn begonnen met die jonge trainers kans te geven voor de leeuwen te gooien. Ik denk ook dat we dat in Nederland hebben gedaan en dat het soms met wisselende resultaten is gegaan. Dus
maar zo erg hebben we dat in Nederland nog niet gedaan.
Nee, dus het is iets minder extreem geweest. Misschien is de noodzaak ook iets minder geweest. Of het kan, ik denk het wel. Alleen, ja, je moet als trainer ook laten zien dat je goed genoeg bent. En ook soms een beetje mazzel hebben, laten we eerlijk zijn. Ik bedoel, je krijgt als trainer niet altijd uitbetaald wat je er voor je gevoel instopt. Dus ja, je wilt altijd meer punten, je wilt altijd beter spel, je wilt altijd meer doelpunten scoren en er minder weggeven. Dus ja, je wordt niet altijd uitbetaald gevoelsmatig voor wat je erin stopt. Dus dat betekent dat ook wel wat randomness in voetbal zit en daarbij ook van afhankelijk.
Ja, want er is een serie staat van Oranje, die heeft mijn broer toevallig gemaakt voor de NOS, maar daar zit jij ook in met Bastiaan Riemersma, onder andere oud-hoofdopleiding Willem II, nu je assistent. En daarin, ja, daar worden jullie eigenlijk neergezet als een jonge, ambitieuze groep.
Die serie ging over hoe Oranje het eigenlijk
ja,
beter moest gaan doen.
Hoe Oranje het beter moest gaan doen en dat het Nederlands voetbal een beetje achterliep eigenlijk. Ja. Wat toen ook zo was, want we misten het WK en we speelden niet goed. En daarin, ja, dan zie je jullie een jonge groep ambitieuze, talentvolle trainers. Er zit ook een serie in dat jij zegt, ja, ik weet niet of het Nederlands voetbal al klaar is hoor, met onze achtergestelde
prehistorische
opvattingen. Ja, en ik vond dat schitterend, want jullie denken, we gaan de wereld bestormen. Wij willen met deze manier het voetbal bestormen, zeg maar. Maar daarvoor komt die vraag vandaan. Ik denk dat toen de wereld er nog niet klaar voor was.
Nee, dat zou kunnen. En dat was trouwens niet een uitspraak met het doel om de wereld te bestormen, maar meer omdat ik dat op dat moment ook echt vond. De vraag is of je met mijn achtergrond en met mijn leeftijd, of het dan verstandig is om dat soort dingen zo ongenuanceerd neer te zetten.
Willem eigenwijs.
Exact. Dat zal ergens vandaan komen. En daar kun je met terugwerkende kracht dus ook wel vraagtekens bij zetten. Maar ik vind ook wel, want je noemt net bijvoorbeeld het mislopen van het WK. Dat is nog iets waarvan je zou kunnen zeggen, op basis van een paar wedstrijden en een beetje pech, waar we bijvoorbeeld net over hadden, ja, toeval, een beetje geluk, pech, kun je zeggen, je kunt een keer een WK missen. Maar wat we nu zien, wat er de afgelopen jaren is gebeurd met Ajax, die gewoon in de Champions League goed heeft gepresteerd, met Feyenoord die Europese finales heeft gespeeld, met PSV die nu overwintert in de Champions League. En zo hebben ook AZ en zelfs Twente zich af en toe positief geroerd in Europa.
AZ wint de Youth League.
Exact. Dat vind ik eigenlijk een veel betere graadmeter, zeker over een langere periode, waarbij het toeval veel minder een factor speelt. Maar wat dus blijkbaar consistent iets is, waardoor wij als Nederland voetballand wel echt de juiste weg hebben ingezet, denk ik. En waardoor ook er voor mijn gevoel veel meer spelers en ook Nederlandse trainers weer wat beter internationaal gezien op de kaart staan en in de markt liggen. Ja. Dus ja, ik denk wel dat we als Nederland zijnde wel weer ook hebben geleerd van die periode. En dat we wel in positieve zin dingen hebben veranderd.
Maar als je jezelf bijvoorbeeld in die serie dan hoort praten of je kijkt ernaar, wat denk je dan?
Ja, is eigenlijk waanzin. Ja, dat slaat gewoon nergens op eigenlijk. Nee, ja, daar heb ik best wel een beetje spijt van. Ik bedoel, ik heb niet...
Nou, nogmaals, spijt
ik heb
niet?
Nee, ik heb niet spijt van de, zeg maar, van de inhoud van de boodschap. Maar je moet ook wel nederig zijn. En je moet ook wel je plek kennen. En je moet ook wel realistisch zijn. En dat ontbrak daar wel een beetje aan. Dus als je als jonge trainer die nog niks heeft bereikt, en eigenlijk enkel en alleen jeugdtrainer is, en wel vol ambities en vol ideeën zit, dan moet je ook af en toe wel dingen misschien wat genuanceerder.
Maar als je heel zacht op het raam tikt, dan horen ze je niet, hè?
Nee, dat is waar. En daarom moet ik ook wel even over nadenken om het juiste antwoord te geven.
Ja.
En ook hiervan kun je zeggen, ja, de een zal het mooi vinden en zal zeggen, nou, fantastisch dat jonge mensen dat soort uitspraken durven te delen. En er zullen ook mensen zijn die zeggen, oh, wacht eens even, wat een grote waffel heeft dat jonge ventje. En dan moet je niet even een toontje lager zingen.
Ja. En misschien als je dit over 5 jaar terug ziet, denk je ook, jeetje.
Ja, ongetwijfeld. Ja. Ongetwijfeld.
Hoort er ook een beetje bij, toch?
Nee, ja, absoluut. Nee, ja. Ja, zeker.
Je bent wel iemand die ook wel je oor te luisteren legt bij andere experts. En op die manier je altijd een beetje je horizon probeert te verbreden. Wat is nou iets wat je bij wie je langs bent geweest, die jou echt heeft geïnspireerd, waarvan je dacht, dit kan ik echt gebruiken voor het voetbal en is iets nieuws?
Ja, nou ja, bijna te veel om op te noemen. Omdat dat mensen zijn van buiten het voetbal. Zoals Mark Lammers bijvoorbeeld, Gerard Kempkes, Jaco Verhaeren. En ook, ja, ik heb bijvoorbeeld iemand buiten het voetbal om, wat ik verder niet te groot wil maken, maar waarbij ik wel één keer in zoveel tijd ook gewoon even mijn oor te luisteren leg, die mij een soort van persoonlijk coach, zeg maar, van afstand. Iemand die totaal buiten het voetbal staat. En ook mensen van binnen het voetbal. Dus bijvoorbeeld bij PSV en Ajax in de academie hadden we ook gewoon heel veel oud-profs. Hè? Bij PSV had je bijvoorbeeld Jurgen Dirks, had je Enes Faber. Bij Ajax had je later Simon Tamata, Ronald en Frank de Boer, Richard Witske. Weet je, te veel om op te noemen eigenlijk. En wat meer recent. Ik heb een paar keer met Peter Bos mogen spreken in zijn tijd bij Leverkusen. Maar ik ben zelfs ook een keer bij hem thuis geweest. Hebben we in zijn tuin met mooi weer echt geweldige voetbal zitten kletsen. En nog wat meer recenter ben ik nog bij Arne Slot geweest om een dag mee te lopen. Waar ik hem zeer erkentelijk voor moet zijn. Voor zijn openheid en de gastvrijheid. En dat was voor ons ook wel weer. Ik ben er samen met Bastiaan geweest. Echt een, echt wel een enorme eye-opener ook weer. Hoe zij samenwerken en hoe daar de afstemming is met de staf. En hoe daar alles tot minutieus en in de details wordt voorbereid. Maar er zijn bijvoorbeeld ook trainers uit onze competitie waar ik een hartstikke leuke band mee heb. En waarmee we over voetbal kletsen. En dat we bijvoorbeeld na de wedstrijden contact hebben. Zo hebben we bijvoorbeeld laatst voor de beker tegen Fortuna gespeeld. Hebben contact gehad met Adrie Poldervaat. Na de wedstrijd van Groningen hebben Dick Lukien en ik hebben dingen met elkaar gedeeld. En hebben we gebeld en gesproken. Nou, met Rick Kruijs heb ik rondom de wedstrijd van VVV onlangs nog flink wat contact gehad. Dus ja, dat zijn ook hele leuke dingen. En dat komt eigenlijk allemaal uit dat ik geloof dat je samen meer kunt dan alleen. Ja, en omdat er gewoon een enorme drive zit om te verbeteren. En om open te staan om weer nieuwe dingen te leren. Dus.
Maar Rick Kruijs is gewoon een directe concurrent toch voor de play-offs?
Ja. Nee, maar dat begint voor de wedstrijd over hey, hoe is het met je ja. En hoe gaat het? En we hebben samen door de cursus gedaan, ja, de opleiding bij de KNVB voor het hoogste diploma.
Hoe is thuis?
Ja, onder andere. Ja. En dat soort zaken. En na de wedstrijd gaat het dan natuurlijk wat meer over de inhoud.
Maar wat bijvoorbeeld dan? Over hoe jullie systemen tegen elkaar gingen of zo? Of,
Nou ja, bijvoorbeeld dat.
Of en, dat ze wissel slecht waren of zoiets.
Nee, niet dat soort dingen om elkaar te blamen. Maar wel, nou ja, hadden jullie verwacht dat wij dit zouden doen? Ja, weet je, vond je het verrassend dat wij dit of dat deden?
Oh, ja.
En bijvoorbeeld met Dick Lukien, ik weet niet of Dick daar trots op is, maar dat ik wil jullie wel een primeurtje geven. Hebben wij eigenlijk met elkaar uitgewisseld wat de analyses zijn van beide teams.
Kijk, dus, Groningen hebben jullie verloren, hè? 3-0?
Ja, 3-0. Ja, ja. Dus hebben we na de wedstrijd van Groningen hebben wij contact gehad. En nou, toen vroeg Dick van sta je ervoor open om jullie beeld, wat jullie van ons hebben, met ons te delen. En toen heb ik gezegd, nou, dat vind ik prima. Want ik geloof wel in een beetje innovatief denken en om een beetje buiten de lijntjes te kleuren af en toe en out of the box te denken. Ik zei, maar dan wil ik ook van jullie natuurlijk het beeld wat jullie van ons hebben. Wil ik dan ook graag van jou ontvangen. Toen heb je gezegd, nou, dat beloof ik. Dus toen hebben we eigenlijk onze analyse en de wedstrijdbespreking met elkaar gedeeld. Omdat we elkaar 2 keer hebben getroffen. Dus we treffen elkaar niet meer voor een officiële wedstrijd. En dan vertrouw ik Dick er ook op dat wat ik met hem deel, dat dan bij hem blijft. En ja,
Zeg maar hoe jullie spelen, hoe jullie opbouwen, waar de zwaar, dat delen dan met elkaar.
Omdat ik er heel erg in geloof, en ik had hem later aan de lijn en dat deelt hij. Omdat ik er heel erg in geloof dat je zit elke dag bij dezelfde club, met dezelfde spelers, met dezelfde staf, in dezelfde bubbel. En dan ligt er een gevaar op de loer dat je door elkaar direct dagelijks te beïnvloeden, dat je elkaar gaat napraten, dat je te veel dezelfde meningen gaat delen. Terwijl het denk ik juist heel erg goed is als een keer iemand van buitenaf daarna kijkt en zegt van ja, maar potverdikke, maar waarom doen jullie eigenlijk dit? Of is jullie wel eens opgevallen dat er dat gebeurt? Of zijn jullie van bewust dat? Nou, et cetera, et cetera. En daar geloof ik heel erg in. Als je te veel in diezelfde bubbel zit, dat het ook goed is dat mensen van buitenaf een keer kijken. En daarom nodig ik ook wel eens mensen uit om te kijken naar onze training bijvoorbeeld. Of om bij ons een dag mee te lopen. Bijvoorbeeld Jurgen Dirks was een tijdje geleden, die had bijvoorbeeld geen job. Heb ik gevraagd of Jurgen tijd had en langs wilde komen. Waardoor wij daar weer ons voordeel mee kunnen doen.
Ja.
Dat hij onze besprekingen ziet en onze dagindeling en de trainingen. En dat hij daar eens even flink kritisch naar gaat kijken. Om te kijken van, goh, gebeuren daar nog wel de juiste dingen eigenlijk?
Maar ja. als je met een expert op een ander vakgebied of gewoon een hele andere sport of zo praat. Hoe maak je dan die slag zeg maar, naar het voetbal? Dat je denkt, ja, hier heb ik echt wat aan op dagelijkse basis. Of dit kan ik toepassen.
Nou, dat zit hem bijvoorbeeld in dat wij, nou, bijvoorbeeld in een partijspel wat wij spelen, dat wij bijvoorbeeld daaruit spelregels gebruiken van een andere sport. Bijvoorbeeld in basketbal heb je volgens mij een schotklok, dat je binnen 24 basis voor een doelpoging moet komen. Of 24 seconden. Ja. Nou, dat zou je in het voetbal kunnen relateren aan, als je bijvoorbeeld graag vooruit wil spelen, dat je daar een limiet aan zit van het aantal passes. Waardoor je in ieder geval spelers stimuleert om vooruit te spelen. Om een actie richting goal in te zetten.
Geen gebrei wordt.
Exact. Maar bijvoorbeeld ook, waar ik eigenlijk nog veel meer in geloof, want dit is maar een heel klein detail. Het gaat hem nog veel meer in om de mindset, denk ik, en een cultuur creëren. En ik geloof heel erg dat een cultuur wordt gecreëerd door mensen. En dus inspireert mij weer als ik met mensen van buiten het voetbal praat. Waarbij ze denk ik over het algemeen vaak nog iets meer het toeval willen uitsluiten. En nog iets meer op zoek zijn naar net weer even innovatieve snuffies. Of net even weer anders onbewandelde paden in te gaan. Ja, geloof ik er wel in dat we daar in het voetbal van kunnen leren. En dan gaat het dus eigenlijk vooral over die mindset en over het creëren van die topsportcultuur.
Maar hoe ontvankelijk is een voetballer hiervoor of gewoon de voetballerij?
Ja, ik denk dat daar ook wel wat verandering is gekomen. Ik zie wel dat daar positieve ontwikkelingen in zijn. En ik zie het bijvoorbeeld ook wel bij onze spelers. Kijk, wat je heel goed moet beseffen is op dit moment dat de spelers die nu doorbreken en het grootste deel van de betaald voetbalspelers in Nederland nu, dat is generatie Z. En dat heeft verschillende kenmerken. Dat heeft bijvoorbeeld als kenmerk dat ze enorm veel online actief zijn. Dat ze op de PlayStation actief zijn. Dat ze veel op de telefoon zitten. Maar dat betekent ook enorm leergierig. Willen wel eigenaarschap pakken over eigen ontwikkeling. Staan daarvoor enorm open voor data en voor hulpmiddelen. En daar spelen wij bijvoorbeeld op in. Door de data die wij fysiek, maar ook tactisch van hun trekken. Om die ook met hun te delen. En om bijvoorbeeld ook echt individueel beelden met hun te bekijken. Zodat ze maatwerk krijgen, waardoor ze die individuele aandacht krijgen. Ze willen allemaal gezien worden als individu. Ze zijn allemaal bijzonder en ze willen die aandacht. Ja, daar proberen wij op die manier op in te spelen. Dus ik denk wel dat daar wel ruimte voor is. En ik denk eigenlijk ook wel dat het wel moet de komende jaren. Want die groep van Gen Z wordt alleen maar groter. En die bepalen straks eigenlijk als spelersgroep volledig de markt in het voetbal. Dus dan geloof ik er altijd in dat ik beter als trainer me een klein beetje kan aanpassen aan hun. Dan dat mijn volledige selectie van 20 man zich aanpast aan mij.
Eindhoven is vorig jaar derde geworden. Laten we zeggen dat het niet een makkelijk instapmoment is qua resultaten. Je hebt het zelf over die balans tussen individu en collectief. Maar heel veel mensen, 99% kan niet bij jullie binnenkijken van wat is hier goed bezig met dat soort ontwikkeling, zeg maar. Ja, zo is het voetbal nou eenmaal. Die kijken simpel, ze staan op dit moment 13 of 14.
Ja.
En het is ook je eerste klus echt als hoofdtrainer in betaald. Ja. Hoe moeilijk is dat om dan toch die balans te houden tussen wat misschien goed is op de lange termijn, maar soms dat je ook denkt van dit is misschien het beste voor de korte termijn.
Nou, soms een beetje moeilijk, maar het gaat er vooral om dat je ook voor jezelf het verwachtingspatroon manage, denk ik. Kijk, even stap voor stap. Eindhoven belt mij en we gaan in gesprek en uiteindelijk besluit ik om dat te doen. En dan moet je realiseren dat er is nooit alles helemaal perfect bij een club. Maar heel veel was voor mij, voelde wel heel erg goed. Dus de mensen waarmee ik sprak, de uitstraling van de club, de warmte van de club, de jonge spelersgroep, de mooie competitie, KKD. En het verwachtingspatroon, dat zou iets kunnen zijn waarvan je denkt, hey, potverdikkeme, daar moeten we even extra aandacht aan geven. Want verwachtingspatroon is, mijn voorganger Rob Penders heeft het waanzinnig goed gedaan. Die heeft 2 jaar op rij play-offs gehaald. Dat is voor een club als Eindhoven ontzettend knap. Alleen, de competitie verandert, want er komen weer kapitaalkrachtige clubs bij. Eigenlijk verandert bijna alles, want er komt een nieuwe trainer met een nieuwe staf en onze spelersgroep is anders, dus bijna alles is anders. En toch, als je heel kort door de bocht redeneert, dan zullen mensen zeggen, maar play-offs moeten we gewoon weer kunnen halen. En dat kan ook, alleen dan moet bij ons alles meezitten en dan moet het bij een paar andere clubs wat tegenzitten. Dus lang verhaal kort. Dat verwachtingspatroon, dat is iets waarvan je van tevoren zou kunnen zeggen, dat zou iets kunnen zijn waar je extra aandacht voor moet hebben. Aan de andere kant waren er heel veel zaken voor mij waardoor ik dacht, ik voel me nu klaar om deze stap te nemen. En ik voel ook dat de club mij heel erg graag wil hebben. En al met al is dat gewoon een perfecte match. En dan gaan we het ook gewoon doen. En je kunt nooit overal 100% controle op hebben. Of over hebben. En soms moet je ook de sprong in het diepe wagen. En moet je het gewoon doen.
Ja. Wat ik mooi vond. Eindhoven is natuurlijk jarenlang succesvol geweest met 3 verdedigers. Of 5 verdedigers, hoe je het wil noemen. En jij kwam binnen. Dat heb je in interviews gezegd. Ik ga je even 4-3-3 spelen volgens hoe ik het
voor
ogen heb. Fan van Guardiola. Het Nederlandse voetbal. Dat gaan we hier even mooi doen. Ging voor geen meter.
Nee, maar zo heb ik het ook niet gezegd.
Dan dacht ik dat je het zo...
Je
hebt toch wel even eerst 4-3-3 geprobeerd, of niet?
Maar dat is iets anders dan dat ik heb gezegd, we gaan het wel even doen met 4-3-3.
Ik zet het een beetje zwaar.
Hij chargeert een beetje.
Dus de taak van de trainer is ook om zaken te nuanceren. Dus dat doe ik,
heel goed.
Dat doe ik nu voor het gemak ook maar een beetje. De situatie is zo. En daarom is het trouwens ook goed om nog even terug te komen op de vorige vraag. Daarom hebben wij bijvoorbeeld gisteravond een open avond gehad voor supporters. Dat wij ook openheid in zaken geven. Dat wij ook de kans geven voor supporters om daar ter plekke vragen te stellen. En ook om die vooraf online al in te sturen. Dus wij proberen op die manier ook wel te luisteren naar wat er leeft onder de fans.
En ging het in goede harmonie?
Nee, zeker. Maar je ziet als je gewoon dingen probeert te duiden en uitleg geeft. Dat mensen er echt wel begrip voor hebben.
Ja.
En ik snap ook wel dat er bepaalde vragen leven, want wij denken de hele dag na over eigenlijk alles wat we doen. Iedere beslissing die we nemen en ieder detail wat van invloed kan zijn op gedrag van ons of van een van de spelers. Maar dat is voor de buitenwereld, die hebben daar geen zicht op. Maar even terug naar die 4-3. Wat ze tegen mij hebben gezegd is, die Rob Penders die heeft het echt waanzinnig goed gedaan. Alleen als club zijnde zouden we het liefste wel weer met 4 achterop spelen. En met 3 vleugels spelen. Dus dat heb ik gezegd, dat komt goed uit. Want daar sta ik in principe ook voor. Dus ik geloof niet per se in systemen. Maar ik denk wel dat de 1-4-3 formatie in principe zorgt voor de beste veldbezetting. En waar ik vooral in geloof is dynamisch spel, aanvallend spel. tegenstander proberen af te jagen. Hoge, intensieve waardes halen op fysiek gebied, zodat er in ieder geval wat gebeurt dat leuk is om naar te kijken. Nou, daarmee zijn we een voorbereiding gestart. Misschien al een beetje tegen beter weten. Eén, omdat ik wel met een schuin oog naar die selectie keek en dacht, ik heb wel mijn vraagtekens, vooral bij de profielen die ik zoek op de backposities en op de buitenspelers, of we die hebben. Maar laten we het gaan proberen, want ja, nee heb je, ja kun je krijgen. Dus we gaan ermee aan de gang. Ja, we zien eigenlijk dat we een hele rommelige voorbereiding ingaan, waarbij ik en aan de ene kant het gevoel nog niet per se heb dat 4-3-3 zeg maar voor deze selectie het beste middel is. En waarbij je ook gewoon te maken hebt met resultaten. En dat je wel aan het voorbereiden bent voor de eerste competitiewedstrijd. En dat je denkt, ja maar wacht even. Het is ook wel lekker als we straks met een beetje een goed gevoel die competitie ingaan. Misschien wel lekker als we nog een keer een beetje in de buurt komen. En niet alleen maar met 4-5-0 van Willem II verliezen. Die bijvoorbeeld ook in onze competitie zitten. Dus toen heb ik ook mijn oor te luisteren gelegd bij mijn staf. Wederom, want we overleggen uiteraard alles. Maar zeker dat ook. En bij de spelers, want weet je, ik denk dat een kwaliteit van een goede trainer ook is om te kijken van wat leeft er binnen de spelersgroep. En om daar ook gewoon informatie uit te halen, om daar je voordeel mee te doen. En toen zijn wij tot de conclusie gekomen dat wij denken dat het op dat moment toch even wat beter was om, dan kun je het 5 verdedigers noemen, maar ik kan het ook 3 centrale verdedigers noemen. Dus dan noem ik het 3-4-3 bijvoorbeeld. Om met 3 verdedigers te gaan spelen. En dat heeft ons eigenlijk, dat voelde je al vanaf het begin, dat we daarna zijn geschakeld. In de voorbereiding heel veel stabiliteit opgeleverd. Veel meer een vertrouwd gevoel ook bij de spelers. En vervolgens gaan we de competitie in en blijven we volgens mij een clubrecord 9 wedstrijden ongeslagen.
En vond iedereen het verschrikkelijk om tegen jullie te spelen?
Ja, en nog steeds af en toe. Ja. We zaten op dat moment ook gewoon enorm in de flow. En er gingen ballen die op onze goal werden geschoten, die gingen er op miraculeuze wijze soms niet in. En wij schoten soms 2 keer op goal of 3 keer op goal en die viel 2 keer binnen. En dan ontstaat er een flow en iedereen die wel eens in een flow heeft gezeten of met een teamsport werkt, die weet dat in de flow dan kunnen de meest gekke dingen gebeuren. Nou, daar zaten we enorm in. Daar zitten we nu even een stuk minder in. Dat kunnen we wel op z'n zacht gezegd zo benoemen. Alleen, dan ga je dus, als je in die flow zit en die resultaten haalt, ga je niet weer zomaar zeggen van dan gaan we terug naar 4-3.
Nee.
En ik denk trouwens nog steeds dat onze selectie daar niet perfect op aangekleed is. Dus we hebben wel ons huiswerk gedaan en dan kijk ik vast ook richting volgend seizoen. Ja, daar moeten we natuurlijk wel iets mee als wij nog steeds de ambitie hebben om met 4 achterop te gaan spelen.
Ja, nou duidelijk verhaal. Goed genuanceerd.
We gaan een quiz doen. Oeh. Het is we krijgen een vraag en dan mag je inzetten hoeveel je er zou weten.
Jullie spelen ook mee, toch?
Wij spelen ook mee.
Zeker.
Ozan Kukcu is momenteel clubtopscorer van FC Eindhoven met 8 doelpunten. 12 spelers wisten dit seizoen al in de dubbele cijfers te komen in de keukenkampioendivisie. Hoeveel van deze 12 spelers kan je noemen in 30 seconden?
Wow, ik ben hier echt helemaal niet goed in. Maar dus ik schiet er maar nu 4 te binnen.
Nou, dan ga je 4. Jij moet een beetje sneller doen, FC.
Ik moet helemaal niks. Jawel. Heb jij ergens in de regels gelezen dat ik dit heel snel moet doen?
Het duurt allemaal zo lang.
Er zit alleen, je moet niet zo zeuren, jij. Ongeduldig.
Het is zonder hulpmiddelen, hè? Want ik zie wel een telefoon.
Nee, ik moet de timer aanzetten.
Want het moet binnen 30 seconden. Ja, ik weet er ook al 4, maar dat telt niet.
3, 2, 1.
Oké, nee, doe maar.
Oh,
ga jij eroverheen?
Nee, ik wil Willem het ook wel even zien doen.
Oeh, shit.
Ja, 4 weet ik er ook wel.
Ja, ik weet er denk
van 1 club kan je er al
2 bijna
twee
zeker
noemen.
Ja.
En dan nog, ik kan ook wel.
Nee, je bent niet te laat.
Ik kan er nog 6.
Ik gun Willem even het eerste antwoord om er even in te komen.
1.
Wat zei je?
1 weet ik er zeker.
Oké, kom maar.
Martijn Kaas van Helmond.
Dat is goed.
Veerman van ADO.
Ja.
En dan denk ik Janocek van NAC.
Ja. Nog eentje.
En ik vermoed. En als ik fout ben, is het ook meteen.
Nee,
af, of niet?
Je mag fout hebben.
Dan denk ik van Michum, van der Zanden. Partycheck.
Van der Zanden, goed.
En dan heb ik al 4.
Partycheck niet.
Ik heb al 4.
Ja, je hebt al 4, maar je mag gewoon even doorgaan.
Oké. Okay. Even denken zeg. Hilterman. Pokila.
Ja.
Olcik.
Ja, kom je toch nog even op 6 in de dying seconds.
Ja, ik had toch. Ik dacht dat van Michum er ook al.
Ja, ik had Kaars, Veerman, Smit had ik blind. Ja, het was me ook nog, denk ik. Maar goed.
Ah, dat maakt er niet uit. Ik heb nu meteen
gewonnen. Gewoon helemaal goed.
Dit
zijn
puntjes
met 1
vervoer. Kaars, 1 puntje.
1 puntje.
4 goede antwoorden, maar 1 puntje.
Ja,
zo werkt het. Wij verzinnen de regels niet.
Dus Kaars, Veerman, Smit, Janoszek, Edda Tjuri, Van der Zanden, Utsik, Hilterman, Kostors, Livramento, Peña, Sauer en Bukila.
Wijs werkte bij Anderlecht samen met Vincent Kompany. De voormalig aanvoerder van de Rode Duivel staat met 89 interlands op plek 11 als het aankomt op meest gespeelde wedstrijden voor België. Hoeveel van de 10 spelers met de meeste interlands voor België kan je noemen in 30 seconden? Poef.
Wow.
Nou, ik begin wel gewoon laag. Ik begin wel met 2.
Nou, 3 moet wel lukken, denk ik.
Ja, dus dan moet ik 4 zeggen.
Hoeft niet, ja, mag.
Ja, nou, ik ga het wel proberen, een beetje uitdaging.
Okay. Ja, ik pas.
Ja, ik...
Kom op, Milan. Aanvallen.
Moet ik naar 5?
Ja.
Oké, 5.
Ik denk niet wat hij was van. Moet ik het zo 6 Belgen noemen?
Ja.
Nou, die mag je dan doen. Dat is ook een beetje het spel. Ik probeer een beetje af te bluffen.
Ik heb gewoon zelf dan heel erg beeld dat ik denk, nou, ik kan die wel noemen. Alleen, het zou dan zomaar zo kunnen zijn dat dan iemand wel een grote speler is, maar dat hij dan niet...
Ik had nu voor de theorie gekozen dat ik gewoon randomness wat Belgische namen zou noemen. Waarbij ik hoop dat ze ertussen staan.
Ik denk wel dat het heel recent is, omdat ze natuurlijk heel veel eindtoernooien hebben gehaald de laatste jaren.
Ja, als je gewoon dit team opnoemt, denk ik dat je al een heel eind komt.
5?
5. Okay. Gaan we.
Courtois.
Ja.
Kevin de Bruyne.
Ja.
Meunier.
Nee.
Witsel.
Ja.
Alderweireld.
Ja.
Vertonghen.
Ja.
Mertens.
Nee. Jawel.
Ja, en dan denk ik nog... wie staat er nog meer?
Real Madrid.
Dit waren ze wel.
Fellaini, Lukaku.
Lukaku natuurlijk.
Hazard, Lukaku. De Bruyne.
Ja, Hazard en Lukaku. Die
en Timmy Simons.
Timmy Simons wel?
Timmy Simons, serieus?
Die wilde ik noemen. Ik wilde anders geweldig. Frankie Verkouter en Frankie van der Elst noemen, maar dat is niet van lange geleden.
Die speelde toen niet genoeg wedstrijden, denk ik, in die tijd.
Ja. Ja, het is gewoon stom. Ik dacht ook van dit team kan je er eigenlijk heel veel op noemen. Ja. Maar ik dacht, dat zal dan wel niet zo. Maar die hebben vet veel toernooien gespeeld.
De makkelijkste waren Lukaku en Hazard.
Oké, 1-1-0. Ik heb nog 0.
Klopt.
Willem Buijs maakte Cody Gakpo op jonge leeftijd mee in de jeugd van de Eindhovenaren. In het seizoen 2021-2022 werd de Eindhovenaar clubtopscorer van PSV in de Eredivisie. Sinds seizoen 2010-2011 werden er 10 verschillende PSV-speler clubtopscorer in de Eredivisie. Hoeveel van deze 10 kun je noemen in 30 seconden?
Nou, ik begin gewoon...
Wat?
Ik begin gewoon op 2. Even kijken, kunnen jullie vast wel overheen.
Ja, ik durf wel 3. 2 weet ik al zeker namelijk.
Ja, 4 durf ik ook wel.
Die andere nog wel.
Ja, 5 doe ik ook nog wel.
Nou, ik vind die wel lastig geworden. Ik laat hem aan jou nog.
Jij zei 4?
5 zei hij.
Ja, ik doe wel 6.
Nou, dat wil ik wel zien. Oké, okay. Oh, sorry.
Zet de tijd gewoon
aan. Nee, rustig.
Simons.
Ja.
Gakpo.
Ja.
Malen.
Ja.
Depay.
Ja.
Koevermans, nee, is ervoor. Luc de Jong.
Ja.
Romario.
Lozano.
Ja.
Tering, ja.
Daar heb ik 6 toch al?
Ja, maar je mag nog...
Toyfone, nee. wie nog meer? Lozano. Pereiro.
Ja, die heb je zien staan op het papiertje.
Nee, zeker niet.
Wijnaldum hebben we genoemd of niet?
Nee, maar die is het ook niet.
Is het niet?
Nee. Pereiro.
Matafs.
Ook niet.
Berg.
Simons, Gakpo, Malen,
Mertens,
Luc de Jong,
tuurlijk.
Lozano, Pereiro, Depay, Locadia, Mertens, Tsoetsak.
Tsoetsak. Door Frans Hoek raakte Willem Buijs betrokken in de wereld van de betaalde voetbal. Hoek heeft een mooie carrière als keeperstrainer en werkte bij clubs en landen. Over 4 periodes was hij keeperstrainer van het Nederlands elftal. Hoeveel van de 9 andere clubs of landen waar Hoek voor werkte kan je noemen in 30 seconden? Jezus.
5 weet ik er wel, denk ik.
Oh.
5? Nou, prima. Ja, doe maar lekker. Daar kan ik niet overheen.
Ja, we gaan een winnaar hebben, denk ik.
Ja, ik ben er bang voor. 3, 2, 1, go.
Volendam.
Ja.
Ajax.
Ja.
Nederlands elftal, Bayern München.
Nederlands elftal telt dus niet.
Manchester United.
Ja.
Barcelona.
Ja.
Zijn we er al, hè?
Zijn we er al. Nou, de rest van het lijstje ook nog even.
Zal Frans trots op zijn.
Je hebt gewonnen.
De rest van het lijstje
sorry.
Er zijn nog een paar landen. Hij is bij bepaalde landen. Is
2 landen nog. Naast Nederland. Dus.
België?
Nee.
Polen.
Ah, Polen, ja.
En Saudi-Arabië.
Ja, die was van de klas.
Club in Turkije.
Ik weten.
Galatasaray heeft erin gezeten.
Ja.
En Orange County.
Ja, daar deden we de kampen.
Ja.
Orange County
maar
Alliance.
Hebben we nou de eerste gast die de quiz heeft gewonnen?
Ja, gefeliciteerd.
En wel even een applausje hoor.
Ja, dankjewel.
En het is eigenlijk dan ook weer niet verrassend dat jij dat bent, hè?
Dat weet ik niet.
Ik had de beslissingsvraag, dus ik vond het eigenlijk te leuk. Tussen Broekhuizen-Vorst, het dorpje van Willem Wijs, en Broekhuizen, het dorpje van Pepijn Leinders, zit zo'n 1,1 kilometer afstand. Vruchtbare bodem dus, als het aankomt op talentvolle trainers. Dit jaar laat Pepijn Leinders de Engelse grootmacht Liverpool na jaren achter zich. Hoeveel wedstrijden zat Leinders als assistent trainer op de bank bij Liverpool?
Wauw.
Ja, dit is...
Ook was even een applausje voor de creativiteit van de vragen.
Goed,
trouwens.
Hè?
Ja, ja, dat kan George wel. Ja,
maar goed, het waren er nu zeggen.
Ja, hoeveel jaar heeft hij daar gezeten? Ik denk wel een jaar of 8 of zo. Ja. Zegt dat het een wedstrijd of met Europees... Ja, ze spelen natuurlijk heel 50, veel toernooien.
6000 wedstrijden per jaar.
Klopt, heel goed, Willem. 459.
Ja, het zijn veel wedstrijden.
459 wedstrijden.
Ja.
89, toch?
Nee, 459.
Oh, dat een achtstond.
Hij wil, want je kent hem goed, Pepijn.
Ja.
Zeg maar, hij is zo verschrikkelijk druk natuurlijk bij Liverpool. Elke 3 dagen een wedstrijd. Heb je veel tijd om hem dan nog te spreken?
Nee, maar het is ook niet zo dat we elkaar zo vaak spreken. Het is eigenlijk zo dat we, en dat als we wat meer tijd hebben, zeker in de zomers bijvoorbeeld, en hij is terug in Nederland, dat we bijvoorbeeld regelmatig een potje padel spelen. En zo nu en dan, er is nog even een speler van het tweede team van Liverpool bij ons in beeld geweest de afgelopen zomer. Om die eventueel te kunnen huren. Dat is eigenlijk niet doorgegaan. Rondom die periode ook weer even wat contact gehad. Nou, en zo nu en dan voor een mooie wedstrijd die zij spelen. Of bijvoorbeeld als wij een belangrijke wedstrijd spelen. Of bijvoorbeeld als iemand jarig is of zo, hebben we even contact.
Ja.
Daaruit bestaat vooral ons contact nu.
Ja, hij wil hoofdtrainer worden. Zijn eerste hoofdtrainerschap bij NEC, dat heb ik best wel intensief gevolgd. Hoe heb jij dat ervaren?
Ja, ik denk voor hem enorm teleurstellend. En ik moet eerlijk zeggen dat ik het als een soort van leercasus heb gebruikt ook. Omdat hij natuurlijk in een situatie toen kwam... waarvan ik dacht dat ik daar in de toekomst misschien ook wel in terecht zou kunnen komen... en waarvan ik heb geprobeerd om mijn voordeel daarmee te doen. Ik vind het vooral heel erg jammer voor hem dat het niet is geworden... wat hij, denk ik, van tevoren ervan verwacht had en op gehoopt had... Dat zal hem toch wel geraakt hebben, denk ik. Gelukkig kon hij daarna weer snel terug naar vertrouwde bodem. En kon hij denk ik bij een fantastische club met een van de beste managers ter wereld kon hij weer gaan werken. Aan de ene kant jammerlijk en pijnlijk eigenlijk voor hem. Ik denk wel dat hij daar zelf sterker en beter van is geworden ook. Ik bedoel, iets wat uit het verleden vaak pijn doet, ja, dat vormt je wel weer richting de toekomst. En wat ik zeg, voor mezelf heb ik er geprobeerd ook wel weer lering uit te trekken.
Ja, wat zou je omschrijven als de les die je eruit hebt getrokken?
Nou, bijvoorbeeld over het instapmoment. En bijvoorbeeld over het kiezen voor een club waar ook wel wat emotie kan zitten. En is dat dan verstandig om bij zo'n club je eerste stappen te zetten? Ja, en nogmaals, dat wil ik niet voor hem bepalen of niet voor iemand anders bepalen. Maar dat heeft er wel voor gezorgd dat ik bijvoorbeeld daar wel goed over heb nagedacht. Bij welke club wil je dan ooit je eerste stappen zetten? En ook waar heb je een goed gevoel bij? Want uiteindelijk is dat het ook. Ik bedoel, ik ben ook iemand die uiteindelijk een beslissing neemt op basis van zijn gevoel. Dus ik ben wel iemand die zaken afweegt en tegen het licht houdt. Op basis van feiten. Maar uiteindelijk is er ook een gevoel. En misschien had hij op dat moment gewoon een hartstikke goed gevoel. En voelde hij zich er ook klaar voor om te doen. Dus ja, daar kan ik niks over zeggen. Van de buitenkant kan ik wel kijken naar... Ja, was dat voor mij verstandig geweest? Of als ik in zijn positie had gezeten, had ik het dan gedaan? En daar probeer je over na te denken. En niet alleen bij hem, ook bij meerdere trainers. En ja, ik denk wel hoe vaker je daarover nadenkt... Ja, hoe vaker je daar uiteindelijk ook... of hoe beter je daar je voordeel mee kan doen richting de toekomst.
Ga maar.
En net was er natuurlijk een vraag over Cody Gakpo, waar je mee hebt gewerkt. Wat zijn nou spelers waarmee jij in de jeugd hebt gewerkt die nu goed aan de weg aan het timmeren zijn? En hoe volg je dat dan altijd nog dat je denkt, oh ja, dat was dat ene knaapje en ik heb een keer die aanvaring met hem gehad of daar liep je toen al tegenaan?
Ja, maar ik volg alles van die jongens, ook van mijn oud amateurclubs waar ik heb gespeeld bijvoorbeeld. Dus ik volg eigenlijk alles in voetbal, maar zeker clubs of spelers waarmee ik heb gewerkt. Ja, maar dat gaat echt heel ver terug. Dat gaat van inderdaad de jongste jeugd van PSV, waar toen Jordan Theze en Cody Gakpo in zaten. Later Memphis Depay. Tot bij Ajax, waar je op een gegeven moment Donny van de Beek had, Matthijs de Ligt. Nu weer iets recenter bijvoorbeeld bij Anderlecht. Had je Joshua Zierkzee bijvoorbeeld, Bart Verbrugge. Bij NAC bijvoorbeeld Jan-Paul van Hekken, die nu gewoon... Ja, die speelt gewoon fucking Premier League. Ja, ja. Dan voel ik mezelf zo gezegend om met dat soort jongens gewerkt te mogen hebben. En dan haast ik me ook om te vertellen dat de credits niet voor mij zijn. Dat is
allemaal jouw succes, toch?
Ja, nee, absoluut.
Ja.
Nee, dat moet gezegd worden, wel echt minimaal is geweest.
Ja.
Maar dat het, ja, ik ben er wel trots op dat ik ook met hun heb mogen werken.
Ja.
Dus. Maar wie van die namen die je net noemt, heeft je nou het meest verbaasd? Want het is super moeilijk om inschatten, hè, op die leeftijd of ze het gaan halen of niet. Maar toch zal je altijd wel een klein beetje die inschatting, misschien niet voluit spreken, maar wel
voelen.
Nee,
maar dan ga ik voor de jongens van NAC. En dat zijn Bart Verbrugge en Jan-Paul van Hekken. Omdat als je bij PSV of bij Ajax in een academie zit of in een opleiding, ja, dan is het ook weer niet zo heel gek dat je een wereldtopper wordt. Ik bedoel, dat zijn allemaal jongens die vanaf jongs af aan geselecteerd zijn. Die gewoon onwijs veel aanleg hebben om het spel te spelen. Die altijd getraind worden door in principe goede trainers, met goede spelers om zich heen, bij een grote club spelen tegen andere goede tegenstanders, bijna week in, week uit, op toernooien, internationaal, et cetera, et cetera. Maar Bart Verbrugge was bijvoorbeeld, dat was gewoon de tweede keeper toen die bij NAC in de onder-17 speelde. Dat is gewoon de tweede keeper. Jan-Paul van Hekken haalden wij toen ik trainer was van de onder-19. En daarom weet ik dat van Bart. Want Bart ging daarna langzaam bij ons aansluiten bij de onder-19. Maar dat was eigenlijk bij de onder-19 de trainingskeeper. Dus die mocht af en toe meedoen. En Jan-Paul van Hekken, die haalden wij op van de amateurs. Dus die speelde bij Goes, dacht ik. Eerste of tweede klas had je toen. Toen had je al die divisies had je nog niet.
Nee, precies.
Maar toen speelde die eerste of tweede klas. Speelde daar seniorenvoetbal. En was een jongen die talent had, die potentie had. Maar waarvan wij natuurlijk totaal niet wisten. Als hij straks bij ons in de opleiding komt. Ja, wat is dan zijn perspectief richting het eerste? En dan heeft hij nu wel een beetje dat gekke, dat logge loopje.
Een beetje zijn houding.
Ja, natuurlijk. Precies. Het is een beetje een atypische voetbalhouding. Maar zo enorm gedreven. Zo sterk in kopduels. Zo leergierig en slim ook om iets te doen met feedback. En heeft zo'n enorme stappen gezet, JP, in dat seizoen. Ja, waardoor hij eigenlijk in een moordend tempo vanuit bij ons in een stageperiode, waarbij hij gewoon nog hartstikke zenuwachtig was in een oefenwedstrijd.
Maar nou, wat was dan dat je ziet iemand de eerste helft een draak van de wedstrijd spelen en dan denk
nee,
je...
Nee,
nou,
hij had daarvoor al een paar keer wel meegetraind.
Ja, okay.
En daarin zag ik wel al hele positieve dingen. En wist ik natuurlijk ook niet dat hij Premier League zou gaan spelen. Maar zag ik wel bepaalde facetten waardoor ik dacht van potverdikkeme, dit is er eentje. Weet je wel, bloed aan de knieën, doorlopen, tackelen, koppen, ballen tussendoor spelen, door de linies heen. Wat ik zei, één keer een aanwijzing geven, meteen dat vertalen naar het trainingsveld en uiteindelijk naar wedstrijdsituaties. Dat ik wel dacht, ja, maar dit is wel bijzonder. Nou, uiteindelijk gaat hij meetrainen bij het eerste waar Mitchell van der Gaag volgens mij trainer was. Mm-hmm. Komt in de rondo en wordt gewoon ook gebruikt als trainingsspeler. Maar schopt ook gewoon daar allemaal jongens van het eerste elftal omver. Ja, dat ze wel zeiden van potverdikkeme, dit is er wel eentje. Ja, en gaat uiteindelijk meetrainen. En nou, toen ik het even mocht overnemen van Ruud bij NAC,
ja,
hebben we hem ook vast in de basis gezet. En is hij uiteindelijk volledig echt gaan ontploffen. Mm-hmm.
Maar toen hij die stap maakte naar de Premier League, toen dacht je toch wel van, dat gaat wel iets te ver boven niveau.
Ja, nee, zeker had ik daar twijfels over. Maar de context van het verhaal is wel ook dat hij ervaring heeft opgedaan volgens mij in de League One en in de Championship.
Ja.
En daar in een hele zware fysieke competitie echt wel een onuitwisbare indruk maakte. Want speelde daar alles basis. Ja, dan is ineens een stap als jonge speler naar de Premier League weer iets minder groot. En wat we toen nog niet wisten, maar met terugwerkende kracht wel, is dat Brighton natuurlijk wel de zaken gewoon heel goed voor elkaar heeft. Dus hun scouting, ja, dat zit fantastisch in elkaar. En wat ik zei, dat kunnen we nu achteraf zeggen, maar op dat moment toen zij voor hem kwamen, toen hij echt volgens mij amper anderhalf seizoen of een seizoen bij NAC op had zitten, ja, dat was wel een verrassende move.
Ja, wat betreft jeugd is er ook een hoop veranderd. Als je dan net die namen opnoemt waar jij mee hebt gewerkt, waarbij je meteen eigenlijk de regel daarna heel erg wil benadrukken dat niet aan jou ligt. Ik denk wel dat jeugdtrainers een hele grote rol kunnen spelen. En veel groter dan dat sommige mensen kunnen inschatten überhaupt.
Ja.
Wat maakt iemand nou een goede jeugdtrainer? Want eigenlijk is daar zoveel in veranderd. Eerst zag je een soort hele verharde, hele volwassen manier van training geven. Waarbij het heel erg in een bepaald stramien was. Mm-hmm. Nou, daar kijken we op terug en dan denken we, jeetje, hoe dachten we ooit dat het beste was om nou ja, kinderen op die manier te prikkelen. Maar daarnaast moeten we ook weer niet te lief zijn, want ze moeten ook zelf assertief zijn. Ze moeten verantwoordelijkheid voelen. Wat is de balans voor kinderen?
Nou ja, precies dat spel spelen en weten wat het ene kind iets meer nodig heeft dan het andere kind. En er is een gezegde, hè, vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Dus dat spel spelen met spelers, dat is ontzettend belangrijk. En daaronder ligt dan natuurlijk een hele stabiele, fundamentele vertrouwensband tussen, denk ik, een coach en een speler. Zeker voor een jeugdspeler, omdat kinderen nou eenmaal kwetsbaarder zijn. En het is heel makkelijk om mensen kapot te maken. Zeker kinderen om ze kapot te maken, om ze te schofferen. De vraag is of dat voor iedereen goed is. Ik geloof bijvoorbeeld wel in, als je bijvoorbeeld, dat vond ik een groot verschil tussen PSV en Ajax-opleiding, dat de Randstad en de cultuur die heerst in en rondom de Randstad gewoon een stuk harder is dan dat het bijvoorbeeld in en rondom Eindhoven en in Brabant is. Dus misschien kun je en mag en vraagteken moet je ook wel wat harder zijn bij een club als Ajax of Feyenoord bijvoorbeeld, of FC Utrecht of AZ.
Maar waarin merk je dat dan?
Nou, gewoon in de hardheid, hoe trainers inderdaad tegen spelers praten, maar ook over de cultuur die er heerst in de kleedkamer, hoe spelers onderling praten. Ja, dat was echt soms wel bikkelhard in, ik speel jou gewoon geen bal meer. Of jij moet verdomme dit. Of je denkt toch niet dat ik zus of zo. Of je moet niet verwachten dat, ja, echt wel, dat ik kinderen hoorde praten tegen elkaar. Dat ik dacht, nou, dat is wel, dat vind ik op zijn minst opvallend.
Ging jij erin mee? Was je harder bij Ajax dan bij PSV?
Ja, denk ik wel, ja. Maar dat is ook weer, kijk, wat ik net zeg. Ik vind dat ik als trainer me moet aanpassen aan een groep van 20 mensen. Dat vind ik logischer dan dat 20 mensen zich allemaal aan mij aanpassen. En ergens ligt de waarheid ook een beetje in het midden. Zo bedoel ik het niet, maar... ik heb wel geprobeerd om de cultuur van Ajax wat meer mezelf eigen te maken. En om dus daar ook op het gebied van coaching, om daarin mee te gaan. Dat betekent aanpassingen doen, ja, in de manier waarop je dingen zegt. En misschien ook wel in de directheid naar spelers toe.
Ja, maar nu snap ik, kijk, je werkt nu met volwassenen. Ook al, ja, kunnen heel eerlijk zijn, zijn er ook nog maar kinderen eigenlijk.
Jongvolwassenen, de meeste. Niet allemaal trouwens.
Niet allemaal.
Gelukkig.
Maar had je er soms... Als je echt met jeugd te maken had, niet een beetje moeite mee?
Nou, ik heb niet per se heel veel moeite ermee om duidelijk of eerlijk te zijn naar kinderen. Ik heb ook nooit overdreven moeite gehad met die slecht nieuwsgesprekken aan het einde van het seizoen. Maar wat me wel enorm kwetsbaar maakt op die momenten, is dat je ziet dat er een droom eigenlijk in duigen valt. Dus op het moment dat je een zeg maar zo'n eindejaarsgesprek hebt of aan het einde van het seizoen, en dan komt dan een harde boodschap van ja, sorry, maar... er zit voor jou geen verlengd traject in bij deze opleiding. Dan zie je af en toe letterlijk dat kinderen in huilen uitbarsten. En bekennen dat hun hele club zeg maar vereeuwd is in de slaapkamer. Met behang, met dekbed, met posters, vaantjes. Ja, ja. Dat gaat door merg en been natuurlijk. Ja. Dus ja, weet je, het brengen van de boodschap heb ik niet zoveel moeite mee. De bijwerkingen van die boodschap, ja... Die zijn enorm pijnlijk. Want bovenal ben je ook mens. Dus je wordt gezien als trainer. Maar je bent ook een mens die ook emoties heeft. En die ook gevoel daarbij heeft. En die zich denk ik ook wel kan verplaatsen in wat dat doet met zo'n speler. En met zo'n heel gezin en met alles wat er omheen hangt. Ja, dat is gewoon absoluut niet leuk natuurlijk. Maar is wel onderdeel van je vak. En moet je dus ook wel doen. En ook daarop geldt. Ja, zij hebben behoefte en recht op die duidelijkheid en die eerlijkheid. Dus ja, daar zit ook niks anders op dan ze dat te geven.
Ja. Als je echt moet kiezen, een jeugdtrainer of hoofdtrainer?
Oeh. Ja, die is nog even heel lastig hoor. Voor nu hoofdtrainer. Maar ik heb altijd gezegd, er komt een tijd, dan word ik weer jeugdtrainer.
Ja?
Ja.
Omdat daar toch stiekem je hart het meeste ligt.
Nou, wat ik zeg, voor nu niet.
Nee.
Maar ik weet niet op welke termijn, hè? Dus ik denk niet, eerlijk gezegd, op korte termijn.
Als je later groot bent.
Als ik later oud en nog veel grijzer ben dan dat ik nu ben.
Maar uiteindelijk, dat hoofdtrainerschap gaat je ook een betere jeugdtrainer maken.
Nee, maar dat is leuk dat je dat zegt, omdat wij hebben het daar nu met Bastiaan bijvoorbeeld over. Met de kennis die wij nu hebben, denken wij dat we betere jeugdtrainers zouden zijn, of dat hij een betere hoofdopleiding zou zijn, dan dat we toen op dat moment waren. Omdat op dat moment, je kent de absolute wereld van het betaalde voetbal niet. En je weet niet precies welke belangen daar zitten. Welke afwegingen een hoofdtrainer moet maken. Welke mate van druk er af en toe op staat. Dat je ook nog die wisselspelers bijvoorbeeld tevreden moet houden. Want wij zeiden altijd bij PSV of bij Ajax van... waarom gooien ze nou die 15e man nog erin, weet je wel? Gooi nou gewoon een jeugdspeler erin. Dat is toch mooi, dat wil toch iedereen zien? Ja, maar wacht even. Die 15e man die moet ook op de kar blijven. Want over 2 of 3 weken moet die misschien weer basisspeler zijn. En die werkt ook keihard. En op dat gedrag valt nooit iets aan te merken. Alleen, dat is dus een verschil van perspectief en een invalshoek. En daarom klopt het denk ik helemaal wat je zegt. Zouden we zeker nu betere jeugdtrainers zijn dan dat we toen waren. En wat ik altijd zeg is, ik weet niet of ik nu een goede trainer ben. Dat mogen anderen beslissen. Maar ik weet wel zeker dat ik nu een veel betere trainer ben tussen haakjes jeugdtrainer, dan 15 jaar geleden toen ik begon. Dat weet ik wel zeker.
Zullen denk ik niet heel veel mensen zijn die zeggen dat ze uiteindelijk weer jeugdtrainer willen worden?
Nee, maar ik weet het zeker.
Maar is toch best grappig?
Je weet het echt zeker.
Ja, maar misschien ook als ik 60 of 70 ben. Omdat ik gewoon... Kijk, als ik gewoon die kleine mannetjes zie... Dat staat me nog het meest bij van toen ik echt die allerkleinste mannetje van 8, 9, 10 jaar trainde. Dan geef je ze een bal en dan gaan ze gewoon spelen en ze zijn nog niet geremd door iemand. Ze zitten niet voor opdrachten, ze zijn gewoon spontaan, ze zijn creatief. Dat is eigenlijk natuurlijk waar de essentie van het spel vandaan komt.
Ja.
En ik ben ook schuldbewust, want ik werk zelf nu ook mee met het vormen van een team waarbij afspraken
taken.
Zitten en waarbij taken horen.
Taakgericht spelen.
Ja, waarbij we allemaal betrouwbare spelers willen, ja. Die taakbewust zijn. Alleen eigenlijk zit voor mij de absolute pure schoonheid van het spel zit hem in de creativiteit, in het onvoorspelbare. En eigenlijk gewoon echt het kind zijn. Het vrij voelen, de bal hebben, lekker pingelen, lekker dribbelen, 1-2'tjes aangaan, mooie goals maken, tackles maken. Alles wat het spel zo mooi maakt. En ik vind dat spel van die allerkleinste vind ik gewoon veel leuker om naar te kijken eigenlijk.
Nou. We gaan naar onze laatste rubriek, tijdrekken.
Tijd voor tijdrekken.
Mooi.
Ik sta bij de rondo net iets te vaak in het midden.
Nee.
Doe je niet mee of sta je niet in het midden?
Ik speel wel mee en ik sta niet vaak
heel
in het
goed,
midden.
Heel goed.
Dat Rob Penders zo goed presteerde met Eindhoven is mijn grootste uitdaging.
Nee.
Heel kort, wat is de grootste uitdaging?
Nou kijk, het feit is dat Rob Penders er nu niet meer is en dat wij als club doorgaan en dat de competitie dus ik heb er geen invloed op.
Nee.
En de grootste uitdaging zit hem in wat er nu gebeurt en wat er richting toekomst gaat gebeuren. Dus daar ligt een veel grotere uitdaging dan dat ik ook maar iets ophangen of refereren aan Rob Penders.
Ja, of de druk die dat meebrengt.
Precies. Nee.
Pepijn Leinders gaat slagen bij zijn volgende club in Nederland als hoofdtrainer.
Ja.
Jelle ter Rouwelaar of Frans Hoek?
Kies ik toch voor Jelle ter Rouwelaar op dit moment.
Vincent Kompany is de ideale opvolger van Pep Guardiola bij Man City.
Nee.
Nee?
Nee, dat vind ik niet.
Te vroeg.
Nou, ik vind dat Man City is absoluut de wereldtop. En die moeten de absoluut allerbeste trainer ter wereld hebben. En ik denk dat Vincent dat kan worden. Ik denk ook dat Vincent nu al heel veel facetten van dat vak beheerst. Om echt een meer dan prima Premier League trainer te zijn bijvoorbeeld. Dat is hij nu ook.
Ja.
Alleen ja, Manchester City is wat ik zeg. Dat is Champions hoogste League winnaar. Hoogste. Dat is het allerhoogste van het allerhoogste. Ah, ik vind dat daar de bewezen allerbeste trainer op dat moment moet zitten. En nogmaals, ik denk dat hij dat kan worden. Maar
er zitten wel een paar stappen tussen. Niet...
Ja, nee, ja. Exact dat.
Wie denk je dat het is trouwens? Na Guardiola de meest bewezen beste trainer?
Ja, als je puur kijkt naar prijzen, is het Ancelotti denk ik ongeveer. Na hem.
Ja.
Alleen, ja, dan heb je... En, dan, ja, dan kom je weer...
Het is ook moeilijk voor ons om te beoordelen.
Ja, en beoordeel je op prijzen of beoordeel je op het spel wat je interessant of inspirerend vindt. Ja, het mooie bij Guardiola is dat het eigenlijk allebei is.
Ja.
Joshua Zirkzee moet de nummer 1 spits van Oranje worden dit EK.
Nee, moet niet. Zou wel kunnen, maar moet niet.
Nee. De persoon buiten het voetbal waar ik het meest van heb geleerd is?
Mijn dochter.
Van je dochter geleerd?
Ja.
Grootste spiegel gewoon.
Ja, dat ook, maar ook onbevangenheid. En...
Die is iets meer dan een jaar oud nu.
Ja. Ja, maar er zijn heel veel momenten waarvan ik denk... Ik wou dat ik nog een beetje zo was.
Een beetje relaxen.
Ja, relax, onbevangen, geen gevaar zien. Nul gevaar. Nergens stress over hebben. Gewoon ja, lekker eten, slapen, spelen, knuffelen.
Je huilt, je krijgt wat.
Ja, het leven is mooi,
ja,
dan.
Zeker. Zeker.
Ja, lijkt me wel.
Het grootste talent waar ik in mijn tijd bij Lommel mee heb gewerkt is...
Ik denk Salan Vangsa. Bij Lommel heb je het over?
Ja. Mm-hmm.
Ja, jullie kijken elkaar aan.
Waar speelt hij nu?
Is dat nog steeds bij Lommel?
Oh, okay.
Ah, okay.
Maar een hele jonge jongen uit Hongarije. Volgens mij toen 16, 17 jaar. Inmiddels denk je ongeveer 18 jaar. Maar heel erg jong. Maar wel echt een goede speler. Hongaars international ook al. Ja, en dit jaar wel veel dominanter al. Kijk, vorig seizoen zag je dat hij heel veel potentie had. Ah ja, ontzettend jong en nog niet robuust genoeg.
Gewoon want to watch.
Ja, ik vind het wel interessant te spelen, ja, zeker.
Kijk jij nou mij aan om te checken of ik die kende?
Ja, ik hoop dat jij hem zou kennen, maar ik ken hem nog niet. Maar dat gaan we dus nog veel van horen. Het belangrijkste wat oude trainers kunnen leren van de nieuwe generatie is...
Jeetje, moet ik wel heel erg oppassen met die stempel die ik al heb over eigenwijsheid.
Je mag hem ook andersom doen, hoor. We kunnen hem ook omdraaien. Het belangrijkste wat de nieuwe generatie kan leren van de oude trainers is...
Het voetbal niet moeilijker maken dan het is.
FC Eindhoven plaatst zich dit seizoen voor de play-offs om promotie.
Ja.
Kijk, hoppakee.
Uitstekend. Nou, de tijd is voorbij gevlogen. Dank voor je tijd.
Heel graag gedaan.
En ook nog trouwens, want we zijn hier echt fantastisch ontvangen.
Ja, dat moeten we trouwens
met
niet
een koffietje en met gewoon een warm worstenbroodje. Veel gelukkiger ga je mij niet maken.
Nee, dat Brabantse zit er toch
ja, dat zit er stiekem toch wel in.
En ik moet zeggen, dit waren hele lekkere worstenbroodjes.
Ja.
Nou,
dus
heel
dank.
Graag gedaan en gelukkig hebben jullie ervan genoten.
Yes.
Dus was leuk.
Dankjewel.
Graag gedaan.